Leuk dat je luistert naar de podcast Tegenpolen, waarin ik in gesprek ga met mensen die anders denken of leven dan ik. In deze aflevering spreek ik met Ismael Lot, een getalenteerd filmmaker uit Groningen. Ik ben zelf ook filmmaker, dus dat is geen tegenpol. Maar het verschil tussen mij en Ismael is dat hij longkanker heeft en in het laatste stadium terecht is gekomen. Toch is hij volop aan het werk en maakt onder andere films over zijn ziekteproces. Op dit moment werkt hij onder andere aan een heel bijzonder eigen filmproject genaamd Are You Now, waarin hij mensen 3 minuten lang in de camera laat kijken. Kortom, een heleboel om over te praten. Veel plezier met deze aflevering Tegenpolen. Ismael, welkom bij de 3e aflevering van de podcast Tegenpolen.
Dank je.
Ja, het is een hele... Dit is grappig, want... Oh ja, nee, ik hoor mezelf wel. Want ik dacht even van... Oh ja, jouw stem klinkt heel goed, mijn ietsje minder, maar... Dat
moet je die van jou misschien nog wat harder zetten? Dat kan, hè?
Ja, het is gewoon automatisch op 100. En dan corrigeer. Nee, het moet goed zijn. Ik moet er ook gewoon wat meer in
hangen.
In hangen, zo. Ismael, wat heel leuk is even om te vertellen hoe wij elkaar hebben ontmoet. En dat is eigenlijk al online. Via ons favoriete eigenlijk social media platform, Clubhouse. Volgens mij kan ik dat wel zeggen. En jij zat daarin toen we een documentaire item hadden. Voor mensen die het niet kennen, Clubhouse is een drop-in audio app. En daarin kan je gewoon allerlei gesprekken meeluisteren en kan meedoen. Dus ontzettend tof. Voor iPhone only op dit moment. Hè. Dat is nog wel jammer. Maar...
Ik verstond het dorp in. Ik denk van, oh ja, de drop-in. Ja.
zo noemen ze het.
Ja. Nee, maar het is ook een soort van dorp, toch?
Ja, ook dat. Ja, klopt. Ja. En jij had daar een... jij kwam aan bod en jij deed een verhaal. En dat verhaal is mij bijgebleven. En wij hebben contact gehouden en... Nu zit ik hier in Groningen, heb ik de reis gewaagd.
Ja, welkom.
Naar het verre noorden. om met jou te praten. Superleuk. En social media brengt dus ook daadwerkelijk fysieke ontmoetingen met zich mee. Hè?
Absoluut.
Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Jij bent net zoals ik filmmaker. Dat is ook hartstikke leuk. Je maakt prachtig werk. Ik heb natuurlijk wel even gespiekt wat je allemaal doet. En onze, waarom jouw verhaal mij aansprak, is omdat jij ziek bent geworden. Mm-hmm. Zou jij, het is maar misschien meteen begin bij het begin. Hoeveel jaar geleden is dit? Heb jij de klap gekregen, zeg maar?
Om er gelijk dat erin te droppen.
Dan droppen we meteen de droppen en dan gaan we langzaam bouwen op naar al het andere.
Nee, heel goed hoor. Ik heb dus de diagnose uitgezaaide longkanker gekregen sinds 1 februari 2018.
Oh ja, we hebben getikt van de buren.
Precies, ja.
Een soort...
Heel vervelend. Ik heb geen idee. Het is altijd wat in deze buurt met klussen en zo. Hier tegenover zijn ze asbest aan het verwijderen bij de huurhuizen. Maar goed, anyway. Waar te beginnen? Ik had last van een hoesje. En mijn vriendin die zei van... Nou, ga maar weer naar de huisarts en laat je dit keer niet wegsturen. Want die hoest, die is nooit weg geweest. Ik zei van, hij is er weer. Hij is weer terug. Maar Caroline die zei van, nee, hij is nooit weg geweest in al die jaren.
En, dus je had jarenlang last van
een hoest.
Ja, dus
ik ben een keer naar de huisarts geweest in begin 2014 ben ik naar de huisarts gegaan... omdat ik een klus had in Azië. Dus ik had een filmklus waarbij ik 6 weken lang... onderweg zou zijn en waarvan 2,5 week in Azië. En Caroline zei van, ik wil je alleen... ik vertrouw het alleen als je van tevoren bij de huisarts alles laat checken. Je longen en je hart en je bloeddruk en alles. En toen kwam ik vol trots weer terug van de huisarts. Van, nou, er is niks aan de hand hoor, ze kan niks ontdekken. Maar goed, de keren daarna, dus ik ben gewoon op die reis gegaan. Maar toen ben ik wel ziek geworden tijdens die reis. Dus met terugwerkende kracht, weet je, zit ik daar wel aan te denken van... Goh ja, dat is wel opvallend dat ik toch wel heftige griep toen kreeg. Uiteindelijk van Tokio naar San Francisco gereisd. En in Tokio heb ik volgens mij iets opgelopen daar. Waardoor ik in San Francisco die klus eigenlijk helemaal niet kon afmaken. Want ik zou in San Francisco nog draaien. En toen heeft mijn collega dat alleen moeten doen. Want ik heb 3-4 dagen met koorts op bed gelegen. Nou ja, anyway. Even denken hoor. Wat was ik nou?
Dus je was ziek, toen kwam je uiteindelijk denk ik terug van die reis thuis?
Nou ja, dat kwakkelen, dat is daarna eigenlijk gewoon, is het aangehouden, weet je? Dat het steeds vaker terugkwam dat ik wat ziekjes werd ervan. En in mijn beleving kwam die hoest dan weer terug. En Caroline was heel duidelijk van nee, je bent altijd al aan het hoesten geweest. Sinds ja. Om en bij die 2013-14 zoiets. En toen ben ik in januari 2018 dus naar de huisarts gegaan. En toen heb ik verteld over mijn oma. Dat mijn oma 's nachts in haar hoest is blijven hangen. En in daarin is gestikt. En dat ook zo voelde dat ze tegen haar man, hè, mijn opa, riep van... Hey Piet, ik ga dood. En dat is toen inderdaad gebeurd. En dat vertelde ik mijn huisarts. En mijn huisarts die zei van, nou, ik kan me wel voorstellen dat je je wat zorgen maakt. Dus laten we maar gewoon die afspraak dan maken met het ziekenhuis om een foto te maken. En die foto werd gemaakt. En op maandag en op dinsdag werd ik gebeld door de huisarts van, hey, ik bel je maar gelijk. Want ze zien iets op de foto en ze weten niet wat het is, van 4 centimeter. En toen dacht ik van, dat komt me helemaal niet goed uit. Want Ik wil naar Amerika, daar was ik mee bezig met een werkvisum naar Amerika.
Om daar te wonen of te werken?
Te wonen, werken, ja. Okay. Tenminste, ik had 1 voet in de deur bij een regisseur al daar, die werk van mij had gezien. En zoiets had van, hey, ik zoek een nieuwe director of photography voor mijn kerstfilm die ik wil maken. Kunnen we praten?
Aha.
En daar was ik mee aan het praten en was ik al heel ver mee. En ja, toen gebeurde dit. En toen, dat kwam helemaal niet uit. Dus maar ik was ook helemaal niet mee bezig met dat het longkanker zou kunnen zijn.
Want jij dacht, nou, dat is dan een soort, wat dacht je dan?
Er zit iets in mijn long, okay. Ja, bronchitis. Misschien is het littekenweefsel van heel veel gehoest te hebben de afgelopen jaar, weet ik veel. Ik was er heel naïef in. Tenminste, ik heb wel gezocht op longkanker, weet je, als je daarop googelt. Maar toen kwam ik verhalen tegen dat ik denk van, nou, dat kan het niet zijn, want dan dat zou wel heel erg zijn. En toen de huisarts belde van, ze weten niet wat het is, dus ik wil toch maar zo snel mogelijk een afspraak voor je regelen met de longarts. Naar welk ziekenhuis wil je? En ik zat bij het Martini ziekenhuis. En ik zei, hou daar maar gewoon dan. En toen kon ik daar de volgende dag gelijk terecht. Het was allemaal heel snel. En die arts, die had weer een verhaal op zich. Want empathisch was die arts niet hoogbegaafd, vond ik.
Oh.
Dus het begon al met, zo, patiënt Lots. Bij binnenkomst, weet je wel. Zo, nou, dokter, ik ben geen, zullen we dat maar niet doen? Ik ben gewoon Ismaël, zei ik.
Oh, goed dat je dat meteen kon zeggen.
Ja, ik denk van, hallo, zeg. Ik laat me niet gelijk bestempelen tot patiënt.
Ja.
Ook al bedoelde hij bedoelde het gekscheren, maar dan, ik bedoel, dat hele toontje sprak me niet aan gelijk. Nou, hij luisteren naar mijn longen en voelen en de schouder. Hebben ze dan een plekje waar ze dan voelen. En toen kwam ik dus in de molen van de CT, PET-CT-scan en longtest, weet je wel, dat ze je testen op longinhoud en zo. En toen, een week later of zo, toen kwam was de uitslag. Dat was op 1 februari, was dat van. Terwijl ik hem eigenlijk nog, de arts nog aansprak op zijn handelen tijdens de bronchoscopie. Want ik heb een bronchoscopie ook gehad. Dus naast de scan ook een bronchoscopie. En die bronchoscopie vond ik zeer traumatisch.
Wat is dat precies dan?
Dan gaan ze met een cameraatje en een grijpertje via je keel, hup, je longen in, om de longen te bestuderen.
Oh, wat naar.
En dat gebeurt al onder een roesje, als je dat wil. Dat kan ook zonder roesje, maar al in pijnstilling. Maar ik koos toch voor dat roesje. En toen had ik mijn telefoon had ik in de handen en op Filmic Pro, ik weet niet of je die app kent.
Nee.
Dat is een aanrader op de iPhone, is dat ook. Dan kun je dus helemaal zelf instellen hoe je licht wil hebben en je scherpte en zo. Anyway, lang verhaal kort. Ik had mijn telefoon op mijn schoot en ik filmde dus de monitor van hoe de arts met die camera in mijn longen ging. Maar het is zo vervelend, want je hebt het gevoel dat je stikt. Weet je,
dat maar gaat, je had toch een roesje? Dan ben je er toch niet bij?
Maar dan, nog staat me dat bij hoe na dat was.
Dat is echt heel naar.
Maar het hielp natuurlijk ook niet dat ik die opnames had. Want ik door dat roesje weet je, achteraf weet je dan niet meer. Dat deel, het roesje is eigenlijk niks meer dan gewoon dat je het niet meer weet. Maar ja, je bent er evengoed nog wel gewoon bij. Dus op dat moment is het heel vervelend, maar dat weet je gewoon achteraf niet meer. Het is een beetje Man in Black. Kijk maar in het lichtje. Je weet het gewoon niet meer.
Ja.
Maar goed, ik had dus die opnames. Dus ik keek op mijn telefoon en toen had ik echt zoiets van, wie heeft dit opgenomen, joh? Maar dat was ik gewoon zelf geweest. Maar daardoor hoorde ik dus ook de op een gegeven moment liet ik de telefoon vallen, omdat het me toch te veel werd met dat, weet je wel, gewoon het gevoel dat je stikt. En toen heeft de arts mij nog wel verteld over van, nou, ik kan zo in eerste instantie niks zien. Ik heb wel wat weefsel kunnen pakken daar in die buurt, maar nou, moet allemaal maar even afwachten. Zoiets, dat stond op die opname. In audio kon ik dat terug horen. Maar ik wist dat dus niet meer. Dus toen Caroline mij weer ophaalde en we reden terug naar huis, toen vroeg ze in de auto van, en heeft de dokter nog wat tegen je gezegd? Nee, heeft niks gezegd. Had wel wat gezegd, maar dat wist ik dus domweg niet meer door dat roesje. En toen ik die opnames terug hoorde, toen dacht ik van, ja, maar hallo, heeft het dus wel gezegd, maar niet heel erg handig van die arts dat hij mij allemaal dingen gaat vertellen terwijl ik nog in het roesje zit.
Ja.
Want dan onthoud je dan gewoon domweg niet. Dus daar sprak ik hem op aan, op die 1 februari. Van, nou, kijk, dit is aan de hand. Het is dat ik het had, die opnames. Maar anders had ik het absoluut niet geweten wat u me daar had verteld. En
hoe reageerde hij daarop?
Ja, nou, een beetje zo terloops. Van, oh ja, oké, okay, nou goed, ja, ja, prima. En toen had ik, en ik heb het dus opgenomen. Ook dat gesprek heb ik weer opgenomen. Want ik had mijn telefoon op een statiefje gezet.
Je blijft een filmer natuurlijk. Ja.
Want ik denk van, ik wil een shot van mij en Caroline hebben. Van als het niks is, is het ook prachtig, weet je wel. Want ja, goed nieuws, fijn.
Ja.
En ik was een documentaire aan het maken over dat ik die visumaanvraag had gedaan. Dus dat paste allemaal een beetje in die lijn.
Ja.
Nou, dat pakte heel anders uit. Want de arts zei toen van, ik heb niet zo goed nieuws. Het is niet zo mooi, zei hij letterlijk.
En jouw camera draaide gewoon.
Ja, en ik had dus dat. Ik kan ook gewoon dat weer. Ik heb dat, geloof ik, 2 keer weer teruggekeken. Ja, het is toch een soort van longkanker, zei hij. En het is via de lymfe naar het bot. En het zit dan hier en hier en hij wees het zo aan op een A4'tje van de anatomie van het lichaam. Niet een foto van mij. Die stond wel op het scherm, maar op zijn bureau lag een papiertje, een A4'tje met het lichaam, zeg maar. En wees hij aan van, nou, het zit hier in de onderrug. Een na onderste ruggenwervel en het zit in de heup, zit een vlek. En nou ja, Ik tune helemaal uit. Ik had echt zoiets van, dit gaat niet over mij of zo. Dan word je een beetje, weet je, dan ga je zo uitzoomen van, dit kan niet over mij gaan. Nou ja, ja, toch is het zo.
En hoe ga je dan naar huis? Hoe zit je dan in de auto met je vriendin? Wat zijn de gesprekken?
Nou ja, ik weet niet meer of we gesprekken hadden. Vast wel, maar we kwamen nog een buurman tegen die als een blije eikel ook het ziekenhuis net verliet. Die had 2 of 3 nachten in het ziekenhuis gelegen vanwege een blinde darm. Dus die kwamen we tegen en toen zeiden we, hey, buurman. We kwamen niet om hem heen. Hij zag ons al, weet je wel. We waren op weg naar de uitgang.
Zit je dan niet echt op te wachten?
Gewoon? Nee, en hij zei van, maar wat doen jullie hier? En toen zeiden we van, nou, later, nu niet, we gaan naar huis. En toen zijn we snel doorgelopen. Hem een beetje verbouwereerd achterlaten.
Ja.
Maar ja, we werden ook totaal niet opgevangen daar in het ziekenhuis. Daar heb ik ze, een paar weken geleden heb ik ze daar nog een mail over gestuurd. Over dat me eigenlijk dat 3 jaar later nog steeds dwars zit. Dat ja, de manier waarop deze arts mij bejegende vanaf het begin, Want ik ben ook niet meer, ik ben ook niet meer bij die arts en niet meer bij het ziekenhuis. Maar ook dat er dus geen opvang was vanuit het ziekenhuis. Geen maatschappelijk werk of zo. Nee. Weet je, of iemand die je dan opvangt. Na zo'n slecht nieuwsgesprek verwacht je toch wel een beetje dat iemand je, nou, die iemand voor je is of zo.
Ja.
Maar dat was er niet.
En wat was de boodschap? Nou, we gaan u opereren.
De boodschap was van, nou, opereren heeft geen zin. Chemo heeft geen zin. Bestralen heeft geen zin. Dus we moeten nou kijken wat er uit die kweek komt. Maar dan is het plan om doelgerichte therapie. Als er een mutatie blijkt te zijn, dan kunnen we doelgerichte therapie toepassen. Maar dan moeten we dus die kweek afwachten. Ja, als je niet weet waar, als je geen, niet in dat hele kankerverhaal zit, dan heb ik geen idee waar dit over gaat.
Nee, ik snap het ook niet eigenlijk.
Dus mij tolde alles. Ik bedoel, stadium 4. Dus ik keek Caroline aan van, hoeveel stadia zijn er? En zij wist dat wel, maar ze kon niet over haar hart verkrijgen om tegen mij te zeggen van, er zijn maar 4 stadia. Dus ze zei 5. Omdat het was zo tenen krommend natuurlijk. Dat ik dan ook nog vroeg van hoeveel stadia zijn er. En ik daar ter plekke ook een soort van troost uithaalde van, jeetje, nou oké, je zal maar in stadium 5 zitten, zeg, weet je wel. Dat is sneu. Je zal het maar hebben. Maar goed, we zaten in de auto en ik denk dat ik alle emoties die je dan voelt, denk ik dat ik dat in een kwartiertje wel gevoeld heb onderweg naar huis. En dat ik in het begin, toen ik net in de auto zat, zoiets had van, ik ga gewoon door met waar ik mee bezig ben. Ik heb dat visum bijna en ik ga gewoon naar Amerika die film maken en ik ga gewoon doen waar ik zin in heb. En toen ik halverwege was, en dat is echt 10 minuten, nog niet eens rijden hier vandaan, toen was mijn conclusie van, ja, maar dit staat helemaal nergens op. Hoe kan ik nou denken dat ik het op precies dezelfde wijze moet doen als dat ik het altijd gedaan heb? Want dat heeft me immers hier ook gebracht. Namelijk, ik heb niet goed geluisterd naar mijn lijf.
Oh, dat is, heb jij achteraf, denk je, oh ja, ik had wel signalen van het ging niet goed? Of,
Ja.
Zoals dan?
Nou ja, gewoon in dit vak van filmmaken, dat weet je ook, is het altijd door en geen tijd, lange dagen. Mensen zitten op je te wachten of deadlines of op de opnamedag zelf meerdere locaties. Nee, maar we hebben om 1 uur afgesproken met mevrouw die en die. We moeten nu weg en dan kom je een kwartier te laat, altijd standaard zo'n beetje als filmen. Dus dan gaan je pauzes eraan. Dus echt roofbouwen op het lijf, weet je wel. Ik was wel veganistisch aan het eten en zo. Maar dat kun je ook heel ongezond doen.
Oh ja?
Ja, als je niet goed voor jezelf en niet genoeg water drinken, bijvoorbeeld. Ja.
Dus jij, achteraf kon je het zien. Je dacht, ik ga door met mijn leven. Maar je dacht toen eigenlijk meteen daarna, nee, dat heeft niet zoveel zin. En toen, wat was toen je nieuwe plan, man? Nou,
ja, een van de eerste dingen die ik aan de arts vroeg toen in het slecht nieuwsgesprek over van, wat kan ik zelf doen? En hij antwoordde met niets. Wacht het maar gewoon eerst even af. Second opinion kan altijd nog. Maar wacht het maar eerst gewoon even af wat uit die kweek komt en uit die resultaten. En toen had ik zoiets van, hoezo niets? Er moet toch wel iets zijn wat je zelf kan doen dan? Hoezo niets? Dat kon ik niet rijmen. Ik vond het nergens op slaan. Ik denk van, ja, er moet vast iets zijn. En toen ik daar doorvroeg iets met supplementen of zo misschien dan. En hij zei van, zolang je maar niet met Chinese middeltjes begint. Dat vond ik ook al zo. Dat ik denk van, wat is dit voor man, zeg? Nou ja, anyway, ik ben toch zelf wat gaan doen. Ik denk van, oké. Dus ik ben natuurlijk mezelf gaan informeren. En mensen die komen ook met ontzettend veel boeken. Ik bedoel, als ik al die boeken moet lezen die mensen dan aandragen van, oh, Kanker voor Beginners, heb je die al?
Nee, Kakkoer beginnen zo.
Ja, dat schijnt een heel lief boek te zijn van Jeroen van Merwijk, die net overleden is.
Oh ja.
Een cabaretier. Ja. Maar, dus die wil ik wel lezen. Ik begon net een vriend van mij toevallig over vorige week. Maar allerlei boeken, weet je wel, wat je aangedragen krijgt. Maar ik kwam al snel achter dat alcohol bijvoorbeeld benzine is voor kanker. En kanker is ook heel erg dol op suiker. Dus wat moet je. Dus ja, wat wil je dan niet doen? Is benzine voor die kanker. Dus alcohol ben ik mee acuut mee gestopt. Ik dronk elke dag wel een wijntje of een biertje. Ik denk van nou, ik verdien wel een biertje vandaag na een lange filmdag. Maar hoezo verdien? Nee, dus ja. Klaar, water en weet ik veel, een keer een sapje misschien, maar geen alcohol meer.
En suiker dus?
Suiker, ja, ook mee gestopt, schuinstreep verminderd. Nou ja, daar schommel ik wat tussen. Ik vind het heel, ik ben dol op chocola bijvoorbeeld, dus dat schommelt heel erg. Nog steeds, mijn ortomoleculaire arts ben ik een paar weken geleden naar op bezoek geweest. Die heeft mijn bloed nog gecheckt en die zei ook van, nou ja, kijk, zie je dat ruis in je bloed, want hij doet dan bloed zeg maar onder de microscoop. Hij zei dat zijn dezelfde jongens die ook van diezelfde ruif eten als waar jij je energie vandaan moet halen. En dat komt door die suiker. Hij zei, maak suiker echt, elimineer het zoveel mogelijk uit je leven. Maar dat vind ik heel lastig.
Ja, dat is ook lastig natuurlijk, ja. Dus jij bent dus nu naar een ortomoleculair arts aan het gaan. Die helpt jou met kijken van hoe eet ik, hoe kan ik optimaal voor mijn lichaam zorgen eigenlijk.
Ja.
Want hoe zit het met jouw tijd op aarde? Wat zijn jouw prognoses dan?
Nou ja, kijk, dan moet je nooit vragen. Als je voor mensen die ooit hier tegenaan lopen, vraag nooit naar een prognose.
Nee.
Want helemaal als je longkanker te horen krijgt, dan en je vraagt dan naar een prognose. Tuurlijk heb ik dat gedaan.
Ja.
En dat is ook wel, ik denk dat je dat ook niet omheen kunt.
Ja.
Maar kijk, die arts die zei toen op een vrij brute manier van, nou kijk, als we doelgerichte therapie kunnen toepassen, dan ja, daar leven mensen nog zo'n 4-5 jaar op. Weet je, dan wordt dat ineens zo'n ding van 4-5 jaar. Ook, en that's it. Daar moet je het maar mee doen. Als je geluk hebt in het hele verhaal. Dus, en dokter Google helpt daar ook niet mee met de statistieken en zo. Dus dat moet je allemaal gewoon lekker niet doen eigenlijk. En toen kon ik via een goede vriendin van mij, die had goede connecties met Bob Pinedo, professor Bob Pinedo. Wat een hele grote naam is in de oncologische wereld. Die man heeft heel veel onderzoeken heeft hij gestart. Het VU in Amsterdam. Dat is een track record. Wereldwijd is het een grote naam, deze man. En via via kon ik bij hem terecht voor een expert opinion. En toen ben ik naar Amsterdam afgereisd, waar hij dan af en toe kantoor houdt. Hij is met pensioen. Maar elke vrijdagmiddag ontvangt hij dan nog één of twee mensen in het spreken. In het kantoor van zijn dochter, die huisarts is, heeft hij dan een kantoortje waar hij elke vrijdagmiddag zit. En ik kom bij hem terecht en hij onderzoekt mij. En er was nog weinig aan die CT-scan, die was net binnen. Maar de uitslag van de kweek, wat voor soort kankercel het was, dat was nog niet binnen. Dus ik kon nog heel weinig, kon niet zeggen erover. Maar een van de belangrijkste dingen die hij mij wel vertelde was gewoon van, hij vroeg mij van, staat u op voor dingen? Heeft u dingen waarvoor u op staat? Ik zei, ja, meer dan één ding. Hij zei van, dat is heel belangrijk, blijf dat doen. En hij zei, denk ook niet in termijnen. Denk niet 5 jaar, denk niet 10 jaar, denk niet 15 jaar, maar denk 100 jaar. Denk gewoon de rest van je leven. Dat is ook belangrijk, om niet in die termijnen te gaan denken. En dat nam ik gelijk aan. Ik denk van ja, inderdaad. Want je hoort wel vaker hè, dat mensen dan ineens pensioengerechtig zijn en met pensioen mogen na jarenlange dienstverband. En dan eindelijk hun droom najagen en met een camper ergens naartoe gaan. En dan gewoon dood neervallen. Dus ik denk van ja, Ja, dat zal me niet gebeuren. Gewoon, ik ga niet in die termijnen denken.
Nee, wat goed. En er is natuurlijk een leven voordat je dat wist en een leven daarna, kan ik me zo voorstellen.
Ja.
Hoe heeft het jou nu in je dagelijks leven veranderd?
Nou ja, eigenlijk alles wel. In de zin van dat ik niet meer... ik voelde die vermoeidheid natuurlijk al langer. Dus het was niet vanaf 1 februari dat ik ineens in één klap dan ook dat je dan ziek bent. Of ja, dan ben je officieel, word je dan, heb je die diagnose.
Ja.
Maar ik liep al langer met vermoeidheid en zo. Dus dat was nu veel meer te duiden van, oh, oké, dat heeft een reden. Dus dagen van 10, eerder 12 uur is meer regel dan uitzondering als je bijvoorbeeld op drama set staat. En ik deed een van de leuke werkzaamheden was dat ik ook wat dramaseries deed en zo. Maar dan is 12 uur is heel gewoon op zo'n dag. Nou ja, dat zag ik mezelf niet meer doen. En dat ambieer ik nu ook zeker niet. Qua energiespannen is het... Ja, zijn de dagen gewoon wel wat korter en moet ik wat sneller een dutje doen en zo. En, dus daar ben ik wel op gaan letten, schuinstreep, anders mijn leven gaan inrichten. Maar dat was, ja, dat is wel allemaal heel spannend, want ik bedoel, ik ben freelancer, dus waar haal je dan je geld vandaan? Ik had geen AOV,
nee.
Want dat was me te duur. Dat was, ik kostte me iets van 500 euro in de maand of zo. En ik verdiende wel aardig, maar niet 500 euro in de maand aan verzekering.
Broodfonds, dat is...
Broodfonds dat heb is ik toen het. Gedaan.
Ja, ja, dat is de truc.
Maar daar heb je twee jaar max.
Ja, klopt.
Profijt van, in de zin van dat ze 2 jaar lang mogen ze je op die manier steunen. Maar dan houdt het wel echt op.
Ja.
Dus ik zit nu in dik 3 jaar. Dus ik heb nu ruim 1 jaar geen broodfonds meer. En dus ik ben heel blij met dat ik af en toe eens een klusje mag doen. En ik heb een Patreon-account aangemaakt. Waarin, dat is een Amerikaanse website waarin mensen je dan maandelijks kunnen ondersteunen met een bepaald bedrag.
Wat goed. En dat staat ook op jouw YouTube-kanaal, of niet? Want ik heb dat nog niet zien staan, dat er een
op mijn YouTube-kanaal, ja. Nee, ik ben daar heel slecht in, hoor, om dat goed te promoten. Ik heb er ook moeite mee. Dat ik denk van, oh ja...
Want je maakt echt mooi werk, ook gewoon zelf. Wat mensen ook echt fijn vinden om naar te kijken. Dus als ze daar even een knop kunnen intoetsen, waarom niet, weet je wel?
Ja,
even het supporten.
Nou, thanks. Ja, ik moet er wat meer werk van maken. Ja. Maar
Er zit dan een beetje zo van een schaamte of zo, of wat?
Ja, het is gewoon niet... Ik vind de drempel gewoon heel hoog om dan te zeggen van, ja, mensen, steun mij of zo, weet je. Het is een soort van handje ophouden gevoel of zo, wat ik dan niet wil. Ik bedoel, zolang ik nog zelf dingen kan doen, dan doe ik het liefste het allemaal zelf, weet je wel. Maar het is wel, die supplementen, ik heb je dat toen je binnenkwam even laten zien hoeveel supplementen ik dan slik. Ik heb 3 keer daags zo'n bakje met 3 keer 1000 milligram vitamine C pil en visolie en krilolie en kurkuma en er zijn zoveel verschillende dingen die ik daarvoor slik, waardoor ik me ook beter voel. Ik bedoel, ik heb daar echt een boost van gekregen vanaf het moment dat ik daar mee begon, dat ik echt het verschil in energie ook merk. Maar dat kost me wel om en bij 1000 euro in de maand. Nou, en als dat inkomen ineens helemaal inkeldert, dan denk ik van, god, ik moet daar toch maar met die patrons toch iets serieuzer te werk mee gaan.
Ja, dus ik bedoel, crowdfunding werkt toch eigenlijk precies op dezelfde manier.
Is ook zo,
dus dat heb ik ook gedaan. Dat doen ook heel veel mensen. Ik kan me voorstellen, jij woont samen met je vriendin. Zij krijgt ook even een klap nieuws te verwerken. Mm-hmm. Hoe is dat tussen jullie veranderd?
Nou, er is niet zozeer wat veranderd. Ja, ik denk een hele hoop wel. Maar dat wil ik zo even niet te benoemen. Dat is mijn mail.
Oh, je krijgt een mailtje. Ja. Dat is goed om te weten.
Krijg je dat ook te horen in die microfoon?
Ja, maar dat is gewoon leuk. Leuk bijgeluidje. Ja.
Fijner dan een gezaag hier in de tuin,
ja,
mensen.
Ja, precies.
Caroline en ik hebben wel wat... onlangs wel wat te verduren gehad. Want in september kreeg ik... afgelopen september... was ik duizelig. En ik ben wel eens vaker duizelig geweest in mijn leven. Maar dat had dan meer met stress en deadlines. En weet ik veel. Gewoon te druk met dingen bezig zijn. Dat je een soort van, ik moet even rustig aandoen, duizeligheid. Dus ik heb dat wel vaker gehad. Maar deze duizeligheid ging niet weg. En die bleef op een dusdanige manier hangen. Dat ik zoiets had van, dit vertrouw ik niet. Volgens mij is het mis. Helemaal in combinatie met niet goed uit mijn woorden komen, nog sneller moe zijn dan dat ik al was, weet je wel. Het was voor de middag al eigenlijk al klaar met wat ik kon doen. Dat ik de oncoloog heb gebeld toen. En op woensdagochtend heb ik de dienstdoende oncoloog gebeld. En toen kon ik vrijdagavond in het ziekenhuis terecht als laatste klant op de afdeling radiologie om 21:15 s'avonds. Die mensen werken door tot een uurtje of 11. Ongelooflijk.
Wow.
Maar toen was ik daar als laatste. En dat was mijn eerste MRI. Dus ik heb heel veel CT-scans en PET-CT's achter de rug. Maar een MRI had ik nog nooit gehaald. En toen lieten ze me net iets te lang liggen in die tunnel. En toen had ik al zoiets van, zie je wel, het is niet oké. En ze haalden me uit die scan met twee verpleegkundigen. En toen bleven ze wat om mij heen hangen. Terwijl ze me naar buiten begeleiden. En dat vond ik al vreemd. En daar stond toen de radioloog mij op te wachten. En die verpleegkundigen bleven aan mijn weerszijde staan. Dus ik had al zoiets van, dit is helemaal niet oké, weet je wel. En toen zei de radioloog, die stelde zich voor van, ik ben die en die, ik ben de dienstdoende radioloog. En mij is gevraagd toch even mee te kijken alvast, want hij had wel aangegeven dat er wat aan de hand was. En hij zei, ik moet toch constateren dat ik iets, ik heb toch geconstateerd dat ik iets zie op de scan van 4,5-5 centimeter in uw kleine hersenen. Dus ik wou je toch maar even langs de spoedeisende hulp sturen. En die verpleegkundigen die waren om me heen, op dat ik misschien om zou vallen of wat dan ook. Ik was meer bezorgd over Caroline die in de wachtkamer zat. Van, hoe vertel ik dit nou weer aan Caroline? Dat er weer zo'n knal overheen komt. En die verpleegkundige liep met me mee om naar de spoedeisende hulp te gaan. En Caroline komt op mij aflopen met jas en al. Gaf mij mijn jas. Zo van, hup, en naar huis. En ik zei toen van, lieverd, we moeten nog even langs spoedeisende hulp. Ja, grappig. Nou, kom dan maar. En toen zei die verpleegkundige van, was het maar een grapje. Ja, nee, maar moeten we helaas wel even doen. Dus toen hebben we heel lang nog gewacht in die spoedeisende hulp. Lang verhaal kort. Hoe maak je dit nou kort? Ik heb geen idee hoe je dit kort maakt.
Je hoeft het niet kort te maken.
Ik werd om 1:30 s'nachts of zo kwam ik nog eens op de afdeling. Neurologische afdeling. Bij een snurkende meneer kwam ik op de kamer terecht. En ik had echt zoiets van, waarom willen ze me in deze hel? Ik snapte het wel. Ik had dexamethasol nodig en dan via infuus. Dat het sneller, want het vocht wilde niet weg uit mijn hersenen. Daarom was ik steeds zo duizelig. Omdat die tumor daar zat en die beknelde daar. Die leidingen daar, zeg maar, dat het vocht dus niet weg kon. En die dexamethasol die helpte dan voor dat het wel weer kan. Maar de volgende dag liet ze me die scan zien. Toen was er sprake van, we gaan hier met een team bespreking. Dat bespreken we dan en dan gaan we kijken wat we wanneer kunnen doen en zo. Maar toen dacht ik van, maar woensdags is pas die bespreking. Dat was mij al geschetst. En ik was daar al op vrijdagnacht. Dus op zondag zei ik tegen de dienstdoende arts, die kwam met een, het is een academisch ziekenhuis waar ik nu lig, of waar ik toen lag. Dus was er ook een arts in opleiding. En die schetste mij de boel, hoe het was. Maar ik zei, maar professor, en daarmee sloeg ik heel even die arts in opleiding over. Zo van, maar professor, u zei gisteren nog bladibla, hier en daar. Ik zei, maar het allemaal leuk en aardig, maar als het hier gaat om doodgaan, dan ga ik veel liever thuis dood dan dat ik hier 1 seconde langer in deze hel blijf. Want ziekenhuismensen, ik weet niet hoor, maar het is echt hel.
Ja.
Maar qua eten en lawaai, en dan lig je op een neurologische afdeling.
Ja.
En er was zoveel lawaai. Wat, nou ja, en ik kon niks meer hebben. Elk geluidje was te veel.
Ja.
En toen dat allemaal achter de rug was, 2 weken later ben ik toen pas geopereerd. Ik ben in de tussentijd wel naar huis gegaan, omdat ik dat per se wilde. Dus dinsdag was ik weer thuis. En
dan moest je dus nog wel een tijdje wachten tot je geopereerd werd. Maar is dat dan niet heel beangstigend?
Ja, maar goed. Ja, maar dat was het al heel lang.
Ja.
En mijn beeld ging ook steeds scheef staan. Dus die duizeligheid was wel weg. Maar alles was naar links.
Oh,
dus ik doe voor jaren even voor hoe ik mijn hoofd... Weet je wel, dus alles stond helemaal zo... Dus dat je wel weet wat waterpas is.
Ja.
Maar dat die statiefkop niet meer recht te krijgen valt.
Een mooie filmtermen. Ja, spreken.
Alles was Dutch angle.
Wauw, wat ontzettend bizar.
Bizar, ja. Ja, maar zo vervelend ook dat ik dus zoiets had van... Oh, liever gisteren dat mes erin.
Tuurlijk.
En dat ze die tumor eruit halen. Dan morgen, want het was helemaal niks.
Nee.
Ik had zoiets van, ik weet niet of ik dit nog overleef. Maar ja, dit is ook niks. Dus hup. Mes erin, weg dat ding.
Ja.
En ik werd aangemoedigd door het gesprek met de chirurg, het intakegesprek, die ons vertelde van, nou ja, hier draaien we onze hand niet voor om, meneer Lots.
Oh, zeiden ze. Was fijn.
Ja, dit is, hij zit op een hele goede, voor ons goed bereikbare plek. Zijn incisie hier zo rechts achter in het hoofd en dan... Nou, doen we een luikje, maken we een luikje en dan halen we dat eruit, luikje weer dicht.
Oké. Nou.
Ja, en natuurlijk had het wel risico's allemaal, maar ik had zoiets van, nou, hup, wanneer? Ja, en toen dat eruit was en ik weer een paar dagen daarna naar huis mocht, een hele belevenis nog in het ziekenhuis natuurlijk. Je belandt op de IC.
Ja.
Ze hadden mij bij de ingang ook nog eens gelegd. Terwijl ik met die prikkels, weet je. Ik kon dus niks meer hebben. Dus ook al had ik oordoppen, ik kreeg alles mee. Echt van naast mij een meneer, ik zat een gordijntje tussen, maar ik hoorde al die geluiden van, meneer, u bent wakker geworden in het ziekenhuis. U heeft een hartaanval gehad.
Dat,
weet u nog wat voor dag het is? Weet je, al die gesprekken. En links van mij hele familiedrama's en... Nou ja, anyway, ik kom weer thuis en dan begint het herstel eigenlijk pas. En toen heb ik wel met Carolien een aanvaring gehad. Omdat zij ook natuurlijk ook tegen dingen aanloopt. En die staat er al heel erg alleen voor. Ik in mijn verhaal, maar zij als partner staat heel erg alleen. Weet je, staat ook heel erg alleen. Dus we staan afzonderlijk van elkaar heel erg eenzaam daarin. Want ik weet niet hoe het voor haar is en zij weet niet hoe het voor mij is. En vind elkaar daar maar eens in. En toen hebben we best wel even geknald. En zo dusdanig dat Carolien ook echt zei, ik maak het uit, ik pak mijn koffer en ik kom dan morgen. En ik vertrek morgen. En dat hebben we nog nooit gehad in onze relatie.
Hoe lang zijn jullie samen?
20 jaar.
Jeetje, hallo zeg. Nou.
Dus toen dat gebeurde, had ik ook echt zoiets. Oké, dit is nieuw. maar toen hebben we het wel uitgepraat. Want toen ben ik nadat ik haar even liet afkoelen op de slaapkamer. En ik ga toch maar naar haar toe. En toen zei ik ook van, ja, mijn lieverd. Dit is gewoon heel eenzaam voor ons allebei. En we zijn elkaar... in het hele verhaal een beetje kwijtgeraakt. Maar laten we elkaar weer proberen te vinden. Laten we in elk geval een poging dan doen. Zo zijn we weer verder gegaan.
Jeetje, wat prachtig ook weer. Dat je zoiets samen zo heftig. Logisch dat het even knalt en dat je daarna... dat is bijna toch onvermijdelijk, zou je denken.
Ja.
Zo, je zit op zo verschillende eilanden. Je moet wel een brug bouwen ertussen om elkaar te blijven te bereiken, ja. Dus nou ja, weer een klap verder. Jij hebt een operatie achter de rug. Je komt thuis. Dit was dus afgelopen september.
Ja.
Dus dat is helemaal niet zo heel lang geleden.
Nee.
En hoe is het nu?
Het gaat nu wel goed. Ik vind het ook wel heel spannend. Want ik heb aanstaande vrijdag weer een scan en een MRI. Dus eerst een CT-scan.
Een hoofdscan.
Van de longen en de MRI van het hoofd. Gelijk achteraan. Op dezelfde ochtend. Dat is voor het eerst trouwens dat het op die manier zo gepland is. Maar daar heb ik om verzocht. Zo van dat ik niet nog eens een keer de dag erna of een paar dagen daarna weer los van voor een MRI hoef te komen. En dan heb ik daar volgende week woensdag uitslag van.
En dan kijken ze naar of iets dingen zijn gegroeid, vermeerderd, dat soort dingen? Nee, ja. Of verminderd, dat kan ook.
Ja.
Want geloof jij in dat je lichaam helemaal kan helen? Want er zijn natuurlijk wonderlijke verhalen.
Ja, nee, maar dat moet ik mezelf voorhouden, dat ik voor radicale remissie ga. Dat zijn die boeken die ik gelezen heb, radicale remissie.
Zo heet dat.
Als je opgegeven bent eigenlijk, hè, nou, je doet zus en zo en combinatie dit en dat. En dat zorgt er dan voor dat je kankervrij raakt. Ja, dat moet ik mezelf wel voorhouden. Dat wil ik mezelf ook voorhouden om een soort van stip aan de horizon te hebben.
Ja.
Ik bedoel, ik snap het allemaal wel dat ze, bedoel ik dan de reguliere geneeskunde, dat ze zeggen van we kunnen je niet genezen. Maar ik heb dan zoiets van, ja, ik zal mezelf dan maar gaan genezen. Dus weet je, dus je mindset maar in ieder geval houden. Want als je in de mindset raakt van, och, het is allemaal zo erg en het is overkomt mij dit. En weet je, alleen maar in die negatieve spiraal komt, dan gaat het volgens mij veel harder met je dan dat ik me nu... voel. Ik voel nu wel een soort van moeheid, maar dat is misschien ook omdat ik aan ben gegaan op dat jij hier met die podcast kwam.
En ja, dat kost natuurlijk ook extra energie, kan me voorstellen. Ja.
Ik heb ook de afgelopen weken een hele mega drukke week, eigenlijk een beetje ouderwets.
Oh ja.
Pre-2018 drukke week achter de rug, met verschillende projecten tegelijk, die allemaal aankomende woensdag af moeten.
Oh ja. Dan dus kom je natuurlijk ook in een... Ja, jij moet daar natuurlijk extra van bijkomen. Meer dan een gezond iemand.
Ik had heel erg gehoopt op een heel lang weekend vrij. Maar ik moest zaterdag echt de hele dag wel doorbuffelen om een edit af te krijgen. Opdat ik zondag in elk geval gisteren een rode kruis door de dag kon. Maar ik was gisteren ook de hele dag op de bank. En eigenlijk ben ik er nog niet helemaal vandaan, merk ik.
Nee.
Dat ik vandaag nog wel moe ben, ja.
Ja.
Je hoort het ook wel aan me.
Dat je wat moe bent. Nou, maar je woorden zijn nog steeds mooi. Hij was dus ziek, 2018 bekend daarmee. En toen, een tijdje later, kwam dus de corona-epidemie, pandemie om ons oren slingeren. Dat had ook te maken met de longen. Ik vond dat, hoe was dat voor jou? Dat iedereen had een kuchje en een niche en het was opeens hoe paniek.
Ja.
En jij leeft daar al een tijdje mee. Hoe was dat?
Dat is nog steeds, ervaar ik het een beetje. In het begin vond ik het wel spannend. Bleef ik ook echt wel heel veel binnen en zo. Weet je wat, net als in het begin iedereen waarschijnlijk een beetje wat panisch erover was. Of heel veel mensen dan. Maar inmiddels, ik probeer wel voorzichtig daarmee te zijn. Maar ik merk dat mensen meer bezorgd om mij zijn erover dan dat ik zelf ben. Want ik heb zoiets van, ja, ik wil niet mijn leven laten beheersen door een virus of zo, weet je. Of ik daar nou extra bevattelijk voor ben of niet.
Maar krijg jij wel eerder een vaccinatie misschien?
Nee, ook niet. Dat heb ik toevallig gevraagd van de week. En toen kreeg ik een beetje flauw antwoord, vond ik zelf, van de oncoloog. Zo van, er is niet een extra badge voor vragenden. En toen had ik zoiets van, ja, maar hallo, als ik bijvoorbeeld nu op de IC zou belanden, dan krijg ik ook 3 weken lang mijn doelgerichte therapiepilletje tegen de kanker niet binnen. Hoe moet ik die dan binnenkrijgen? Daar is geen infuus voor.
Nee.
Dus dat lijkt me toch wel dat het wat zorgelijker is of zo.
Ja, maar dat vond hij...
Nee, dat geldt dus blijkbaar niet of zo. En de huisarts reageert al helemaal niet.
Nou, ik vind het wel knap dat jij toch wel daar nog wel redelijk nuchter mee om kan gaan. Want in jouw geval kan ik me heel goed voorstellen dat je inderdaad binnen zit en denkt van, nou, deze corona sla ik heel even over naar alle ellende.
Ja, dat is zo. Maar binnen zitten, terwijl ik ook mensen ook wel gewoon hun leven zie vieren buiten, denk ik, ja, wat heb ik daar nou aan? En dan kun je het alsnog krijgen.
Ja, dat is waar. Ja.
Dus ja, nee, ik vond het wel opvallend dat ik mijn respons was toch wel een beetje dat ik denk van ja, wereld. Ik leefde al dik twee jaar met die zeis boven mijn hoofd. En nu kon de rest van de wereld, die had ineens het besef van, we konden wel eens doodgaan met z'n allen. Dus ik had zoiets van, ja, nu is de rest van de wereld ook bij of zo.
Ja, precies. Ja. Ben jij zelf bang voor de dood?
Nee, ik ben niet bang voor de dood, maar ik zou het wel heel jammer vinden als het ineens heel ingekort wordt. Dat zou ik wel jammer vinden.
Ja.
Ik ben meer bang voor een eventueel lijdensweg dan dat ik bang ben voor de dood zelf.
Ja, dat snap ik.
Ik heb de dood. Volgens mij is de dood een soort van bevrijding of zo. Een soort van beloning misschien zelfs wel.
Wat gebeurt er dan, denk je?
Ik weet het niet, maar ik denk dat het een feestje is. Ik heb nog niet het idee dat ik gedaan heb wat ik hier behoor te doen.
En wat is dat?
Ja, precies. Wat is dat? Dat is een goeie.
Ja. Wat heb jij?
Ik heb altijd gedacht van dat moet filmmaker zijn. En een hele grote filmmaker worden. En hele grote producties doen in Hollywood. Maar daar zit het hem niet in. Dat is het. Ik bedoel, nee, daar gaat het niet over. Dat is allemaal ego. Waar het om gaat is hoe je... ik denk in mijn geval voelt het zo dat ik... Ook al bereik ik maar 1 of 2 mensen met de vertellingen die ik nu heb, bijvoorbeeld over de situatie waarin ik nu zit, waarin mensen geïnspireerd raken of dat ik een spiegel voor ze ben. Want dat soort feedback krijg ik wel van, god, ik herken het helemaal. Wat je zegt over energie. Dus ik denk dat het hem veel meer daarin zit. En ik zie mezelf niet een coach worden, want dat is helemaal hip en happening. Helemaal op Clubhouse. Ongelooflijk hoeveel coaches je daar hebt. Maar ik denk wel dat ik een soort van, misschien daar iets in kan betekenen voor mensen. Maar dat ambieer ik helemaal niet.
Maar het is ook gewoon zo ontstaan natuurlijk.
Het komt nu wel een beetje zo op mijn pad dat ik dat steeds vaker heb. Dat ik denk van, dat mensen op die manier steun zoeken daarin.
Want wat was jouw initiële gevoel bij het vak filmmaken? Waarom wilde je dat gaan doen?
Entertainen, daar komt het op neer. Vroeger riep ik als kind altijd van, ik wil later, als ik groot ben, wil ik André van Duin worden.
Daar was ik ook fan van, grappig.
Oh ja?
Ja, onwijs als kind. Ja.
Ja, ik vind het nog steeds een aardig man. Ik volg al dat hele Holland Bakt en zo. Allemaal niet meer. Maar,
nee.
Vroeger was dat een groot voorbeeld voor me en... Ja, qua humor en zo. En dat is ook wel wat ik ben gaan doen. Ik bedoel, heel veel films die ik maakte... Daar zat wel humor in. En dat vind ik nog steeds geweldig. Dus ik denk het entertainment, op entertainment gebied... Of het nou film maken is of zelf een microfoon vasthouden... En voor in een bus staan als 12-jarig jongetje... op weg naar Lorette Mar met mijn moeder op vakantie... En dat ik dan met een microfoon die mensen allemaal aan het vermaken ben voor in de bus.
Oh, geweldig.
Dat soort dingen.
Is dat is om mensen blij te maken? Of wat haal je daar dan uit?
Ja, gewoon lekker om in de schijnwerpers te staan, denk ik. En gewoon ad rem te zijn met mensen. En gewoon lol hebben.
En maar met een camera sta je er natuurlijk wel regelmatig niet voor, maar achter. Is dat ook een rol die je dan ook goed kan handelen?
Ja. Ja, vind ik ook heel leuk om te doen. Ja.
Dus het is de combinatie eigenlijk.
Ja, het beste weer uit de ander halen, weet je wel. Afgelopen week bijvoorbeeld... een paar keer heb gehad dat ik mensen voor de camera had... en die dan iets moeten gaan vertellen. En die dan helemaal dichtslaan. Het is op camera, weet je, de camera loopt. En dan super zelfbewust worden om daar dan... om die mensen dan een soort van te coachen van... het is allemaal niet zo belangrijk, het is maar een camera... En weet je wel, als het niet lukt, dan doen we het nog een keertje. Want we kunnen monteren, dus relax.
Oh, dat is precies mijn quote inderdaad.
Precies,
altijd.
Ja.
Wat mooi.
Ja.
Ja, omdat het toch een spiegel is voor veel mensen. Hè? Dat ze geconfronteerd worden met onzekerheden van zichzelf.
Ja, ja, nee, absoluut. Ja.
Oh, dat is wel heel mooi, ja. Dus het vak filmmaken, dat zet je nog voort... tot zolang jij gewoon hier bent.
Zeker,
nou, dat is ontzettend fijn. En nu steeds meer... een rol in je eigen films Met je eigen stem, met je eigen, in je filmt jezelf.
Ja.
En dat is ook, dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Dat je het zo heel erg klein kan houden. Ook dat je eigenlijk de deur niet uit hoeft om een hele mooie film te maken.
Nou, het liefst wel hoor.
Ja, natuurlijk.
Ik bedoel, ook al is het hier in mijn eigen omgeving. Het is wel fijn om buiten shots te maken. Het is dus met de laatste aflevering die ik van Lots Leeft heb gemaakt. Lots Leeft is een serie die dan weer door RTV Noord wordt afgenomen. Dat is een serie die ik dan maak over... ze noemen het daar bij de regionale zender noemen ze dat vlogs. Maar vlogs vind ik altijd dingen als dat je op camera iets vertelt. Van, hoi, ik ben die en die en ik zus en zo. Maar probeer het wel zo filmisch mogelijk altijd aan te pakken. Dus in de laatste aflevering was het bijvoorbeeld op de avond van die sneeuwjacht. Weet je wel, dat het zo stormde en sneeuwde. En avondklok, toen had ik die papieren had ik nog, die ik samen met Maarten had voerde om die film ontmoetend te maken. En die waren ook nog geldig, want er waren meerdere dagen ingevuld. Dus ik denk, ik moet voor Lots Leeft ook nog wat shots maken. En toen heb ik wat shots gemaakt over... ook al is het uitzicht soms heel slecht. Maar zelfs in dat slechte uitzicht kun je nog hoop hebben. En kun je nog lol hebben. Dus ik denk, van daar wil ik wat mee spelen. Weet je wel? Dus ben ik shots gaan maken met behulp van die vrienden... om die avond in de sneeuwjacht shots te maken.
Het is bijna poëtisch, hè, wat jij maakt, vind ik. Ook omdat je eigen stem gebruikt, je eigen gedachtegoed uitspreekt.
Mm-hmm.
Dat heeft iets heel poëtisch, vind ik. Ja, heel Thanks. Mooi. Ik kan niet onthouden om over het project Are You Now te praten. Want jij bent met iets heel waanzinnigs bezig. En daar ging ik al op aan toen je dat vertelde in Clubhouse. Kan je even uitleggen wat Are You Now is?
Ja, nou, Are You Now is ontstaan tijdens die reis in Azië in 2014. Dus ik ben er nu ruim 7 jaar mee bezig. Dat is dat ik mensen voor mijn camera heb. En dan is mijn regieaanwijzing altijd van... je kunt dit niet fout doen. Je kunt het ook niet super goed doen. Jij bent gewoon jij, maar dan in 3 minuten. Dus 3 minuten lang zet ik de camera aan. Dus film ik die persoon 3 minuten. Terwijl ze in de camera kijken. En ik zeg er ook altijd bij, van dit is geen sta-wedstrijd. Dus als je afgeleid wordt door een brommer... of door iemand die voorbij loopt of whatever... en je zou er even naar kijken, dan het hoeft daar niet om... Hè, dat is daar om dat het niet hoeft te stoppen of zo. Daar hoeft het niet om fout te gaan. En het gaat erom dat je dan gewoon even stilstaat... en even gewoon in het moment bent. Met je eigen gedachtes of... dat je luistert naar de geluiden om je heen... of whatever op dat moment maar gebeurt... dat is dan jouw nu-moment, zeg maar. En daar heb ik nu ruim 275 mensen.
Dat is zoveel.
Nee, niet mensen, maar 275 films heb ik gedaan. Van 3 minuten dus.
Ja, 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 ja.
In die 7 jaar.
Dat is waanzinnig.
En jij bent straks aan de beurt.
Ja, ik heb er zin in eigenlijk. En ook een beetje spannend inderdaad. Omdat je zelf... Ik ben gewend ook om inderdaad aan de andere kant van de camera te staan.
Ja.
Dus des te mooier om ook eens weer even er een keer voor te staan. En wat ga je daar uiteindelijk met al die gezichten, wat ga je daarmee doen?
Nou, dat vragen mensen altijd inderdaad. Maar de website is altijd het hoofddoel. Dus areyounow.com, daar staan de films op. Dan zie je plaatjes van die mensen. En als je daarop klikt, dan begint dus een 3 minuten film. Dan kun je diegene 3 minuten lang in de ogen aankijken. Maar het leuke is dat ik wel een paar weken geleden ben ik wel benaderd door het Groningen Museum of ik wil exposeren.
Wat gaaf.
In het Wallhouse, wat dus niet in het museum zelf is, in het hoofdgebouw, maar 10 minuten verderop aan het Hoornse Meer hier in Groningen, staat een heel mooi gebouw, een architectuuricoon. En daar exposeren ze dan elk zomer. Dus het begint met Pasen, is de openingsweekend. Maar ja, dat is allemaal COVID-gedoe natuurlijk nu. Maar in ieder geval, daarom hebben ze ook besloten om dat het hele zomer te doen. En niet halverwege een switch te maken van kunstenaars, maar dan tot en met de eind oktober.
Wat een eer, wat ja, ontzettend
super.
Bijzonder.
Superleuk.
Oh, ja. Dan ga ik zeker even komen kijken. Ja, dat is wel heel tof.
Ja, dat moet je zeker doen.
Alle links zal ik al in de show notities zetten, zodat mensen je kunnen vinden. En ook dit, want dit is natuurlijk ontzettend gaaf. Even iets heel anders. Zijn jouw ouders nog in ons midden?
Ja.
Hoe is jouw band met hen?
Goed, mijn ouders zijn gescheiden. toen ik een jaartje of 8 was, denk ik al wel. Maar kosmisch gezien is het heel bijzonder dat ze uiteindelijk na vele omwegen en vele huizen, vooral mijn moeder is heel vaak verhuisd binnen en rond Assen, waar ik geboren ben. En mijn vader die heeft wat uitstapjes naar ook Limburg gemaakt bijvoorbeeld, maar is ook weer terug naar Assen. En nu wonen ze in hetzelfde appartementencomplex, notabene.
Yo.
Mijn moeder op de eerste verdieping en mijn vader op de derde verdieping. Op hetzelfde hoekje ook, notabene.
Nee, ja,
van
een
heel lang gebouw.
Hebben ze goed contact ook?
Ja, die drinken vaak wel koffie bij elkaar. Nah, ja. En ze hebben afzonderlijk van elkaar ook weer een relatie. Dus die gaan we goed met elkaar om. Maar ik kan voor het eerst sinds een paar jaar nu weer zeggen van ik ga naar mijn ouders.
Ja, ontzettend bijzonder. Want voor je ouders is dit natuurlijk jouw ziekte natuurlijk lijkt me ontzettend zwaar.
Ja, dat is het ook.
Heb jij wel dan gesprekken daarover en hun verdriet? Is dat ook iets waar jij mee om kan gaan?
In het begin was dat misschien zo, verdriet en zo. En dat is misschien nu nog steeds wel. Maar ze weten ook hoe ik erin probeer te staan zelf. En dus zijn zij dat ook met mij, zeg maar.
Ja.
Dus ik weet niet wat ze doen als ze niet met mij spreken. Met wie ze dan, of ze dan ergens uithuilen of zo. Dat weet ik niet, maar nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat ze ook wel sterk erin staan. Het is natuurlijk zuur.
Ja.
Maar ik vind hun ook wel heel sterk daarin.
Mooi.
Ja.
Je hebt het niet van een vreemde, dus dat is duidelijk.
Nee.
Hoe word jij 's ochtends wakker? Met wat voor gevoel of gedachte? Of hoe gaat dat?
Tegenwoordig is dat met een meditatie. Of ik schrijf eerst mijn dromen op. Dus ik heb echt een iPadje naast bed met een pennetje. En dan vanmorgen had ik dat heel sterk. Toen had ik gedroomd over die arts, notabene, waar ik je over vertelde.
Oh jeetje.
Ja, die droom die ging vannacht over dat hij mij wilde opereren in mijn buik. Daar had hij iets gezien. En hij probeerde mij te narcotiseren via mijn benen, notabene. Lijkt me ook niet helemaal koosje. En dat lukte dus ook niet. Dus ik moest van hem aftellen. Tel me af. Zo, dus hoe ik hem beleefd heb, zo was hij in mijn droom ook gewoon. Ja, nou, tel maar gewoon, doe mij even tellen. Dus ik tel me suf, maar ik viel niet in slaap in die droom. Die narcose die hielp niet. Dus ik zei, dokter, ik ben er nog hoor. Ja, ja, ja. En toen kwam de radioloog, die kwam binnen in die operatiezaal en die zei van, dokter, wij verwachten jullie nog wel voor een CT eerst, hè? Oh ja? Oh. En toen had ik zoiets van, hè? Maar dat is toch logisch? Waarom gaan we niet die CT eerst even doen? Of dat nog steeds in die buik is? Toen heb ik me weer helemaal aangekleed, sloffen aan. En ik weet nog, kreeg een compliment van de verpleegkundige van dat ik mijn eigen sloffen mee had. In die dromen nog steeds. Hè?
Wow.
En na die CT. En toen bleek het helemaal schoon te zijn. Dus ik zei, dokter, van wat een onzin. Dat u mij wil opereren, dat is helemaal niet nodig.
Wauw, dat droom je dan gewoon.
Dat soort gekke dromen heb ik wel.
Maar ja, zo'n arts heeft dus een dusdanige, hij komt niet voor niks vaak terug in het gesprek, een dusdanige impact gehad op het hele proces.
Het is nog heel vers dat ik er ook echt een klacht over heb ingediend.
Ja.
Wat ik jou vertelde, hè, 3 jaar na dato, dat ik wel aangaf van, ik heb nog steeds last van wat dokter puntje tegen me zei toen de tijd.
Maar ben jij niet de enige waar ik dit soort verhalen van hoor? Dus nee, dit
daarom.
Is wel heel erg bijzonder dat mensen, ook vrouwen na bevallingen en zo, op een bepaalde manier worden behandeld in een ziekenhuis, wat zeer traumatische gevolgen heeft. Dus daar zit nog wel mooie, wel iets te doen, zou ik zeggen.
Absoluut, zeker.
Dus met zo'n brief probeer jij ook, ook een beetje te zorgen dat die misschien een soort oplet volgende keer.
Ja,
of zo.
Ik heb een respons gekregen dat hij daarop zou letten. Bladibla.
Oh ja, wel? Dat.
Ja, maar ja. Ja. Ik weet het niet.
Jij voelt niet dat echt.
Volgens mij is er geen verbetering bij. Want ik heb wel meerdere. Ik ken inmiddels wat lotgenoten in de omgeving die ook met hem te maken hebben gehad.
Ah.
En die die hebben dezelfde soortgelijke ervaringen en ook een soort van excuus gehad. En volgens mij, ik weet het niet, ik heb daar geen fijn gevoel over, laat ik het zo zeggen. Maar ik weet ook niet zo goed waar ik daar nou verder moet, mee moet, want het ziekenhuis die doet het... Die sluit het daarmee af, zo van, nou, ik hoop dat u hiermee voldoening hebt. Of weet je, dat soort bewoording ook.
Nu kan je het hoofdstuk gaan sluiten,
niet, het gaat mij niet om wraak, maar dat zij hoeven ook niet voor mij te bepalen wanneer iets dan nu afgesloten kan worden dan.
Nee, want omdat jij op dat moment het grootst mogelijke nieuws in je leven hoort, op het meest kwetsbare moment ooit, is hoe iemand daar met jou omgaat van dusdanig groot belang... dat iemand daar echt, bij wijze van spreken... Een hele lange cursus voor moet volgen als arts, eigenlijk zou je denken, toch?
Ja, want als arts, als qua expertise en zo, heb ik hem, denk ik wel van... zit het wel snor. Maar dat er omheen met de mensen daadwerkelijk communiceren... dat is toch wel van wezenlijk belang, vind ik.
Ja.
Dus ik vond wel dat ik daar een punt van moest maken.
Ja, precies. Heb jij ook altijd nog de kracht van de camera? Dus je zou dat ook nog in een bepaalde manier weer een mooie film van kunnen maken. Maar
ik heb daar aan gedacht, dat speelt inderdaad van afgelopen weken.
Ja.
Van moet ik daar eens wat mee doen? Ik zat te denken aan een soort van rollenspel dingetje. Dat ik die arts even uitbeeld, zeg maar.
Precies.
Want ik kreeg van een lotgenoot ook te horen van... Oh, je hebt ook die en die gehad, weet je? De naam van de arts van... Oh, stop maar met nadoen. Je doet hem heel treffend.
Oh, dus jij kan hem prima spelen. Oh, dat is ook goed. Als je ook nog zo over hem droomt, dan komt hij helemaal wel tot leven.
Ja.
Maar dus, jij wordt wakker met meditatie. Af en toe schrijf je dromen op en dan start jij gewoon je dag.
Ja.
Nou, dat is redelijk simpel.
Ja.
En zijn de dagen... Word jij wel vrolijk wakker of krijg je... Heb je meteen zoiets van, dit en dit is er in mijn leven en...
Nee, daar heb ik niet een standaard antwoord voor. Ik heb niet een standaard ochtend, laat ik het zo
zeggen. Nee.
De ene keer ben ik heel energiek. Maar de afgelopen dagen is bijvoorbeeld weer als mijn oude man voel. Weet je, helemaal gebroken uit bed en wakker worden en... Nee, dus dat verschilt.
Omdat je natuurlijk ook een beetje over je grenzen bent gegaan met... leuk filmen, dingen doen die je moest
week
doen.
Helemaal, zeker. Ja. Ja.
Maar dat is natuurlijk ook waar je plezier uit haalt. Ook nog eens.
Zeker.
Dus je krijgt er energie van, maar het vraagt misschien net ietsje meer... omdat je niet een gezond lijf hebt op het
Klopt.
Moment.
Klopt, ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen. We gaan zo ook naar de afronding van dit gesprek. Wat is voor jou, waar zit het geluk in het leven voor jou in? Wat voor zaken zijn dat?
De kleine dingen met Carolien wandelen. Weet ik veel. Een scootertje pakken, zo'n deelscooter. Weet je wel, ook een wandeling, bijvoorbeeld solo een wandeling doen. En dan helemaal een uithoek van de stad kiezen. Van die stad ken ik, of dat deel van de stad ken ik nog niet zo goed. Maar dan op de app kijken van de deelscootertjes of daar scooters staan. En dan de wetenschap hebben van... ik hoef niet ook die 5-6 kilometer nog weer eens terug naar huis te lopen. Ik kan gewoon een scooter daar pakken en dan naar huis fietsen. Dat vind ik wel. Daar haal ik wel mijn geluk uit momenteel. Dan zit ik ook met een big smile op zo'n scooter.
Ja, dat is toch wel iets leuks. Nog één echt allerlaatste vraag. Heb jij een filmmaker waar jij tegenop kijkt? Wat een voorbeeld voor jou is?
Ja, wel meerdere. Het zijn allemaal Amerikaanse namen. Maar tegenop kijken, dat deed ik vroeger altijd. Ik heb dat nu niet meer zo, denk ik. Ik heb vorig jaar, of misschien wel 2 jaar geleden, een documentaire gezien over Spielberg. Ken je die HBO-docu over Spielberg? Die heet dan ook Spielberg.
Ik heb hem niet gezien.
Nou, hij begint op camera te vertellen over hoe kapot zenuwachtig hij is voor de eerste draaidag van een film van hem. Dat hij helemaal in een soort paniekmodus komt van, ik weet echt niet hoe ik dit nou, hoe moeten we dit nou, er is wellicht wel een basisplan, oké, maar hoe dan en zo. En dat hij dan daarover vertelt van dat hij dan op de set komt en dan... En dan samen met Tom Hanks bijvoorbeeld heeft hij dan een film. En dan die dan met de cameraman praat. En dat er dan iets ontstaat van, oh ja, zo gaan we het doen. En van, oh ja, dit was het idee, maar het is nog beter om het zo aan te vliegen. En dan denk ik, god, maar als Spielberg dat al heeft met zijn jarenlange ervaring, met zijn ontelbare goede films. Ik vond het zo herkenbaar, want ik weet niet hoe jij dat hebt, Jara, maar ik heb gewoon vrijwel standaard een soort zenuwachtig gevoel van als ik naar een klus moet.
Ja, dat heb ik ook.
Dat
ja.
ik dan denk, ik weet niet hoe ik dit moet aanvliegen of... Weet je, dat je een soort van dat gevoel van de imposter, weet je wel, dat imposter syndroom hebt. En dus sinds ik dat heb gezien, denk ik van, oh ja, nou, we zijn ook allemaal maar gewoon gelijk.
Ja.
En allemaal maar mensen en zo.
Ik kan me voorstellen dat voor Spielberg het misschien juist zo is, want men verwacht een berg van je. Jeetje, en hoe ga je daar dan weer mee om, weet je, als je al zelf succes hebt gehad? Dat is natuurlijk ook weer lastig.
Ja, loslaten.
Ja, precies. Maar ja, het komt altijd goed. En door die ervaring weet je dat je er altijd wel weer goed komt. Maar toch is dat geen geruststelling voor een relaxed begin van een draaidag. Hè? Dat is wel grappig.
Nee,
het is nooit echt misgegaan natuurlijk, toch? In je, af en toe technisch is wel misschien iets misgegaan.
Vast wel.
Ja, dat is wel.
Maar ik ben altijd blij als het eerste shot erop staat. Ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik heb dat dan... ik heb een bepaalde onrust altijd. Als ik al ergens om 9 uur afspreek en om 10 uur staat nog steeds het eerste shot er niet op, bijvoorbeeld. Dan word ik onrustig. Dan denk ik van, nou, kom op. We moeten nu draaien. En als dat dan het eerste shot erop staat, dan denk ik... We zijn los, weet je wel.
Dus de rest is al makkelijker. Ja. Oh, mooi. Ja, Ismael, ontzettend bedankt voor je mooie, openhartige verhaal.
Graag gedaan.
In de podcast.
Dankjewel voor je komst. Naar Groningen.
Graag gedaan. Dit was de 3e aflevering van de podcast Tegenpolen. Vond je dit een leuk gesprek? Laat even een review achter. En heel graag tot de volgende aflevering.